Hallo, wij zijn Lotte en Rosalie en welkom bij Fufolari,
een of andere cute podcast.
Hallo, welkom bij een nieuwe aflevering van Fufolari. Het is een speciale vandaag. We hebben hiervoor al wel eens mensen geïnterviewd, maar het is nu de eerste keer dat we hier drie mensen bij ons hebben zitten.
Ja, we hebben hier drie personen van Vulva Stories bij ons. Misschien kunnen jullie even voorstellen.
Hallo, ik ben Sarah. Ik ben heel blij om vandaag te zijn.
Hallo, ik ben Jolene.
Hey, ik ben Pauline.
Welkom, welkom. Zoals jullie horen, ik ben een beetje ziek, dus het is goed dat er gasten zijn die kunnen voor mij wat meepraten. Ja, jullie zijn dus van Vulva Stories. Jullie willen een patiëntengroep rond vulvodynie. Kunnen jullie misschien even kort uitleggen wat dat inhoudt?
Vulvodynie op zich bedoel je? Ja. Vulvodynie is eigenlijk een pijn aan de vulva die chronisch is, waarvan de artsen merken dat het langer dan 3 maanden duurt, maar waarvan ze niet echt weten van waar dat juist komt of hoe op te lossen. Dus daarom pakken ze daar de term vulvodynie op.
Dus het is niet dat er één specifieke ziekte is van dit is, of ziekte of aandoening, of hoe je het ook wil noemen, maar dat je zegt van dit is vulvodynie. Er kan eigenlijk, er zit een hele brede groep onder. Van
het is een breed begrip. Ja. Het gaat wel over een zenuwpijn.
Ja.
Het is bijvoorbeeld het verschil met vaginisme. Vaginisme is vaak wel iets sneller gekend of zo, of klinkt bekender in de oren bij sommigen. Vaginisme is een onderdeeltje van vulvodynie of kan samengaan met vulvodynie. Ja. En vaginisme is bijvoorbeeld vooral de bekkenbodemspieren die erg opgespannen zijn, terwijl vulvodynie iets breder gaat. En dan gaat dat echt over een zenuwpijn aan de vulva. Ja.
Dus dan zouden we misschien zelfs kunnen zeggen, allee, dat weet ik nu niet zeker, de pijn die ik al een tijd ervaar, dat we ze ook niet weten wat dat is, dat duurt nu al 2 jaar, dat dat daar eigenlijk ook onder valt. Dat is nog nooit door iemand zo benoemd geweest, maar dan heb ik alweer iets bijgeleerd van mij.
Jullie hebben dan Vulva Stories opgestart. Hoe zijn jullie bij elkaar gekomen of het idee gegroeid daar rond?
Dat is eigenlijk ontstaan vanuit een besloten Facebookgroep. Dus Pauline, Sarah en ik zaten allebei, alle drie, in die besloten Facebookgroep. En er wordt heel veel gezegd. En Sarah heeft in 2021 op haar eentje een online lezing georganiseerd, toen ze nog bij de VUB werkte. En ik vond dat een heel tof project en ik was er ook geraakt en ik wilde mij ook engageren. Dus ik heb Sarah aangesproken, we hebben een paar keer samen gezeten. Later is Pauline er nog bijgekomen en we hebben dan de naam Vulva Stories bedacht omdat we iets positief klinkend wilden hebben. En van het een kwam het ander. En ons grootste wapenfeit is ons evenement dat dat in maart van dit jaar heeft plaatsgevonden. En waar artsen en andere zorgverleners zijn komen spreken en toch wel veel vrouwen voelden niet aanwezig waren, dus dat was heel fijn.
Super, ja, we zagen nu ook in de media dat het wat meer boven komt door de Maagdenclub op tv. Hebben jullie daar wel positieve of positieve reacties? Gewoon reacties? Is het meer bekend aan het worden?
Ja. Allee, sinds dat er zo wat promo wordt gemaakt voor het programma en dat het programma effectief op tv is, merken we wel dat we veel meer volgers krijgen. Mensen die ook ons sturen met hun verhaal, wat al super waardevol is. En we worden ook meer gevraagd voor interviews te doen. Dus ik ben heel blij dat Vulvodynie nu wat meer media-aandacht krijgt. Eindelijk, het mocht. Super, super fijn dat dat nu dat een beetje bespreekbaarder wordt nu. Ja,
ja, Vulvodynie, was dat direct bij jullie aanwezig? Of van de eerste seksuele ervaringen? Of hoe zijn jullie daarachter gekomen? Of bij die diagnose geraakt?
Ik denk dat ik daar wel iets over zeggen, dan Jolien ook. Ik had altijd al pijn bij het tampoen inbrengen en zo. Ik heb dat nooit als super normaal gezien, omdat mijn moeder zei van bij mij ging dit ook pijn, dat wordt wel beter over een tijd. Mijn vader was wel inderdaad meer van dat moet niet. Is dat niet een beetje raar? Al moet ook iedereen denken, maar mijn vader heeft geen veel van, weet dat niet. Maar het feit dat ik dit al kan zeggen, toont aan dat ik er alles over kon praten. Mm-hmm. Ben ik heel blij dat ik daar met u allebei kan over praten. Zowel mijn papa als mijn mama. Toffe mensen, fantastische ouders. Dus ik had al wel pijn. En met mijn eerste seksuele penetratieactie, dat ik zo zeggen, dat ik keihard was. Ik werd geschreven.
Ja.
Ik knalt dat. Ik kan mezelf nog altijd horen schreeuwen in mijn hoofd. Dat is zo pijn. Dat is echt pijn. Is daardoor heel mijn beeld van de eerste keer penetratieseks slecht? Nee, buiten dat, wat dat wel een fijne en mooie ervaring, baat die heel veel pijn. Ik zei dan ook van, oké, heb je dat 3-4 maanden geprobeerd met het gedacht van, ah ja, dat gaan we lukken. Je hebt dan zo'n bepaald gedacht van, je maag, de vlies, dat doorboord moet worden.
Had je dan ook van in het begin zo het idee van, helemaal gehoord dat dat pijn hoort te doen in het begin, dus dit is normaal? Mm-hmm. Of had jij van in het begin al wel door van, deze is toch wel niet de bedoeling?
De eerste keren is normaal wel pijn doet. Maar bij 4 maanden is dat weer normaal.
Ja.
Dat dan nog pijn doet. En ik had echt heel veel pijn. Niet op een normale manier.
Ja.
En ik had dan ook een gynaecoloog geweest. Vrij snel eigenlijk al. Dus ik vond vergelijk met andere verhalen van lotgenoten. Het is heel veel chance, mijn moeder heeft het al verteld tegen mijn ouders. En een dag na had hij wel afspraak gemaakt met de gynaecoloog. Ik vond dat een maand, dat is
super snel.
Ik had dan een vervleesigd maagdevlies, een heel stug maagdevlies. Was nog iemand dat hierover gekomen spreken is?
Ah ja, ik zelf had dat ook.
Dus voilà.
We hebben ook wel iemand anders geïnterviewd.
Jules Frank zei ook.
Ja, inderdaad.
Ik had al dat maagdevlies dat al weggenomen. Ik had altijd pijn daarna. En daarna heb ik dan de diagnose voor de voeten niet gekregen.
Ja.
En dan, dan is mijn hele traject gewoon.
Ja, daar gaan we het zelfs nog verder over hebben, over het hele traject. Want dat is nog wel een serieus verhaal, denk ik. Maar misschien nu de andere verhalen. Of...
Ja, bij mij was Wilde niet ook aanwezig vanaf de eerste keer. Dus nog niet per se met tampon en zo. Dat hij ook pijn, maar dat was niet zo, dat was niet zo uitgesproken. Dus mijn eerste keer was super pijnlijk. En ik dacht, dit is niet normaal. Volgens mijn huisarts, cliché verhaal, die zei altijd tussen je oren. Maar ik dacht toch, ja, we gaan dus verder
een
kijken naar de gynaecoloog.
De huisarts had dat dan niet gezegd.
Exact, het is ongelooflijk. Het is,
maar je gaat toch wel door, want dit is iets dat ik moet bespreken met een arts, omdat het zoveel pijn doet. En dan krijg je dat op je...
Allee. Inderdaad, want ik had het gevoel van, dit is niet hoe dat lichaam normaal gezien hoort te reageren. Mm-hmm. En ook er was iets mis met mijn maagdevlies, dus ook geopereerd. Dus ik dacht na die operatie, geweldig, het is in orde, we kunnen goed gaan, even recupereren. En dat was totaal niet het geval. Dus dat was wel een domper. En dan ook een heel traject is ervan gekomen. En ik heb er wel eens met een gynaecoloog over gehad, van, komt dat daardoor dat vulde niet ontstaan is? En ze zei, nee, je kunt evengoed al, zelfs voor je foutje van moeder natuur, dat heb je gehad, maar dat zullen we nooit weten.
Mm-hmm.
En dat was voor mij wel zo, ik ging er gewoon vanuit, van, dat was de aanleiding. Maar dat is niet per se waar.
Oké.
Okay. Ja. Ik vind trouwens ook streng, dus misschien ook door onze podcast, hoeveel mensen er problemen in hun maagdevlies hadden, terwijl ik daar nog nooit had van gehoord. En ik weet niet of jullie daar al hadden van gehoord voor de...
Nee.
Dat ook toch iets als vrouw misschien moet meegegeven worden, maar als het niet lukt.
Klopt.
Ik had in het begin ook, toen mijn dokter dat tegen mij zei, zoiets van...
Ik ben de enige persoon ter wereld die dit heeft. Ja. Hoe kan dit?
En dan inderdaad, ondertussen al van... Kei veel mensen gehoord. Mm-hmm.
Mag ik dat iets over zeggen?
Ja, natuurlijk.
Bij mijn gynaecoloog, die was... Dat komt heel veel voor een kleine operatie. Geen zorgen, het is niet tussen je oren of zo. Het is niks psychologisch. Het was echt zo... Dit gaat opgelost raken, geen zorgen maken. Dus dat was eigenlijk... Ik heb echt heel veel geluk gehad. Ik heb nooit gehoord... Ik heb nooit gehoord van het zit tussen je oren. Ik ben altijd geloofd geweest tegen... En dat is niet normaal. Dat zou normaal moeten zijn.
Dat is daar gaan we voor, inderdaad. Maar dat is niet zo evident. Ik weet nog wel dat mijn dokter toen tegen mij ook gewoon heeft gezegd van, maar we kunnen deze oplossen, je kunt volgende week pinnen en we lossen dat op. Dat is nooit gezegd geweest, want dat komt wel vaker voor. Want ik weet nog...
Uh-huh.
Ja, ik heb het al eens gezegd, maar in het begin dan zo zijn reactie ook was van, oei, deze heb ik nog nooit gezien. Dus ik dacht toen, ik ben een van de raar medisch wonder. Ja. Op een slechte manier, maar fijn om te horen dat het nog voorkomt.
Ik was even aan het denken, dat was toch wel een ouder, een gynaecoloog, dat vind ik dat wel straf.
Ja, hè, je was niet alleen gynaecoloog. Dan nog één verhaal te gaan.
Ja, nu of dat vulvodynie bij mij van de eerste keer al aanwezig is, dat weet ik niet. Ik weet wel dat het tampon inbrengen ook altijd wel pijnlijk was, maar ook als ik dat dan vertelde onder vriendinnen of zo, dat was dat is normaal dat dat toen een keer pijn doet. Dus ik heb daarmee eigenlijk geen vragen bij gesteld. En de eerste keer penetratieseks, ik heb dat denk ik ook een stukje verdrongen of zo. Ik kan me dat niet meer echt herinneren of dat een fijne ervaring was of niet. Ik weet wel dat het niet aangenaam was.
Ja.
Maar ik kan mij niet de pijn voorstellen die ik nu heb. Dat weet ik niet meer. Dus alleen vermoedelijk was het er wel al van in het begin bij mij. Mm-hmm. Maar ja, ik kan het niet met zekerheid zeggen. Nu ja, doet het wel gewoon ongelooflijk veel pijn. Ja. En is penetratieseks niet meer mogelijk bij mij op het moment. En ja, omdat je zo lang denkt en hoort van ja, dat is af en toe wel normaal dat je pijn hebt, ook heel lang gewacht om naar de huisarts te gaan, ook doorgewezen geweest naar de gynaecoloog, wat dan niet zo'n fijne ervaring was toen. Want die zei van, ja, kijk, we vinden niks fysiek. Het zit in uw hoofd en het leidt aan uw partner. Je ziet elkaar niet meer raak. Allee, zo, dat was echt, dat was heel heftig. En ik ben daar zo van aangedaan geweest toen, dat dat toch zeker 2-3 jaar geduurd heeft voordat ik opnieuw naar de huisarts durfde te gaan om hulp. Omdat, ja, het verergerde ook alleen maar. En uiteindelijk heeft ze mij dan toch naar het UZ van Gent doorgestuurd. En daar is vrij snel het woord veel voor in ieder geval. Dat is vrij duidelijk voor hen. En ja, ook gestart met de behandeling en het proces dat er allemaal bij komt kijken.
Ja, jullie spreken de behandeling en het proces. Wat houdt dat in?
Dat is voor iedereen ook een beetje anders, denk ik. Maar als je echt in het UZ of een ziekenhuis terechtkomt en de diagnose tussen haakjes is gesteld, dan is er wel een bepaalde procedure. Meestal is dat eerst beginnen met crème smeren of medicatie nemen. Hè. Dus de crème zal ze niet aanslaan. Dat is eigenlijk een verdovende crème dat je moet smeren 2 keer per dag. En bij sommige patiënten helpt dat, bij sommige niet. De volgende stap, als dat niet aanslaat, is het vaak medicatie. Een soort van antidepressiva of antieleptica. En als dat niet aanslaat, ja, dan is het vaak dat ze kijken richting operatie om ja, zeg maar.
Ja, nee, want ik heb dat nogal gehoord en ook zo van mijn dermatoloog, dat van ja, er is een operatie, maar ik weet, ze heeft eigenlijk nog nooit goed uitgelegd van wat houdt het dan in? Want ik vind dat zo'n vreemde gedachte van er is algemene zenuwpijn, wat kun je dan opereren? Ja. Allee, als je dat weet ik zelf niet zo goed in.
Ik heb de operatie nog niet ondergaan, maar jullie weten daar misschien wel iets meer over.
Ik ben eerst geweest. Ik ga het moeilijke woord gebruiken. Ik heb de vestibulectomie.
Holy shit, oké. Okay.
Ik kan het even raad om mensen te kunnen opzoeken. Een vestibulectomie. Ik heb dat gedaan. Ik heb heel veel pijn gehad daarvan. Ik vond dat, we gaan het ook bij iedereen ervan af. Ik vond dat een heel pijnlijke operatie. Maar er ook mensen de laatste weken terug rondlopen. Dus moet geen schrik krijgen, dat is de slechtste raadgever. En de mensen had daar vrij snel van genezen. Bij de andere mensen duurt dat wel langer. Enfin, wat doen ze? Ik zal zeggen, eerst en vooral gaat een goede gynaecoloog, gaat die goed informeren. Maar ik ga het kort uitleggen. Snijden eigenlijk aan de ingang van de vagina, dus het vestibulectum, de overgevoelige zenuw en voor een stukje weg.
Yeah.
Ga vooral kijken op Sensoa en alles over seks.be. Je hebt daar een heel mooi stuk geschreven, of voor je niet, waar ze het allemaal veel beter uitleggen dan ik het nu doe.
We zullen dat ook linken op onze Instagram, dat mensen daar terecht.
Ja. Maar dat is dus de operatie. Ik wil even terugkomen wat Pauline zei over de antidepressiva. Dat ligt inderdaad, het klopt allemaal, maar ik wil even uitleggen waarom de antidepressiva. Dat gebruiken ze ook bij andere chronische pijnaandoeningen. En ik heb het altijd begrepen, als die antidepressiva bouwen een beetje een muurtje op, dat die pijnsignalen niet meer doorkomen.
Ja.
zo heb ik het altijd begrepen en dat die pijn gewoon minder wordt. Dus het is niet omdat er psychologisch iets mis met ons is.
Ja.
Maar het wordt ook gebruikt in het algemeen bij andere chronische pijnaandoeningen.
Ja, dat heeft mijn dermatoloog heeft mij inderdaad de laatste keer dat er was ook die antidepressiva voorgeschreven. En dat was ook inderdaad eerst even heel eng. En ze heeft mij daar ook wel heel hard mee gerustgesteld. Van, dat is inderdaad, het is ook een hele lage dosis, dus dat gaat voor de rest ook niet heel veel effect op je hebben. Maar je kunt dat maar proberen. Ik werd daar persoonlijk heel moe van, dus ik ben daar vrij snel mee gestopt.
Ik zie dat niet meer. Ja.
Maar ik heb dan uiteraard, ja, ik kwam toen buiten ook zo direct zo naar mijn vriend gestuurd. Mijn foef is depressief. Dus dat daar niks mee te maken heeft, vond ik ook wel nog goeie om te weten dat dat erbij gezegd werd.
Mogen we het even hebben over die bijwerkingen? Want...
Ja, holy shit.
Nee, dat mag niet. Werd...
maar dat die, ze zei toen tegen mij van, pak dat 's avonds, want je kunt wel eens moe worden. Maar ik pakte dat dan ja, zo om 7 uur, om 8 uur weer ik in slaap en ik krijg je niet wakker 's morgens. Dat vond ik wel heel heftig. Hebben jullie daar ook nog andere bijwerkingen of dezelfde van gehad?
Bij mij was het vooral heel veel bibberen. Dus ik stopte niet met bibberen. Ik heb 2 verschillende antidepressiva's genomen. Eigenlijk wou ik dat eerst niet, omdat ik daar heel... Ja, ik had er ook wel wat schrik van.
Ja. Ik heb er ook lang uitgesteld.
Omdat ik ook zoiets had van, ja, antidepressiva. Ik ben niet depressief, ik heb ook zo die link gelegd. Dus heel lang niet willen doen. Uiteindelijk toch geprobeerd, omdat ik ook een beetje... Ja, om duur word ook gewoon soms...
Je wilt alles proberen.
Moe, je wilt alles, ja, voilà. Nee, maar dan ben ik heel extreem beginnen bibberen eigenlijk. Ik probeer een overstappen naar een andere antidepressiva. Was eigenlijk hetzelfde effect. En dan heb ik uiteindelijk ook wel gezegd van, allee, het is mij ook niet waard. Want allee, fysiek, voor die niet-gewijs, deed het ook niks. Dus ja, dat was vooral mijn bijkomende bijwerking ook nog. Ja.
Ja, bij mij is dat een droge mond. En ik dacht zo van, ah, dat zou wel mee van een droge mond. Maar dat valt echt niet goed mee. Dus echt gewoon goed voortdurend water drinken de hele tijd. En dan, ik had ook nog een hele nachtmerries. Of het gewoon was om... Ik weet dat dat een van de bijwerkingen was, maar was dat ook gewoon door het feit van misschien kan ik nachtmerries krijgen, dat een soort van effect had, dat weet ik niet. Maar na 2 weken dacht ik, ja, het is genoeg geweest, ik ga gewoon ermee stoppen, ik ga het loslaten.
Ja.
En dat heeft voor mij wel geholpen. Maar,
snap ik. Ik heb het ook, ik denk zelfs maar een week volgehouden en dan dacht ik, nee, dit is jou niet aan.
En Annie, mag zeggen, ik vind dat wel schoon, jullie hebben dat echt veel meer in handen zelf gehouden. Ik was op vrij jong. Ik heb gewoon aan de dokter geluisterd en gewoon die medicijnen allemaal gepakt. Ik heb een 5-6 antidepressiva gepakt. Ik heb dat een jaar of 2 jaar gedaan. Dat was wel heftig. Ik, inderdaad, zoals Pauline zegt, de bibberen had ik ook. Ik had ook schokken. Ik heb daar nog steeds last van. Ook al pak ik die medicatie niet meer. Een droge mond, standaard, zoals je wel zegt. Nachtmerries. Verschrikkelijk. Echt, ik wist dat niet op voorhand. Dus ik weet of dat een uitkloppende factor is, als je het weet. Ja. Maar echt heel levendig. En je bent een zombie. Je bent echt een zombie. Zoals jij zegt, ja, het in nachtmerries. Je slaapt ook heel slecht. Allee, ik sliep heel slecht. En ik wil mensen niet afschrikken, want er zijn mensen die echt geholpen zijn met de medicatie. En ik was ook voor een stuk mee geholpen. Mijn pijnscores waren met één bepaalde antidepressiva echt naar 4, 5, 6 gegaan, wat een stuk beter was. Maar waarom? Waarom? Om penetratiestukjes te kunnen hebben.
Ja.
En dan zo moeten afzien, ik was geen mens meer. En wat was dan mijn optie? Ofwel had je pijn, ofwel was je een zombie. En als je marcheerde, was je pijn en een zombie.
Ja. Dat is de keuze gemakkelijk gemaakt. Toch maar liever nee.
Ja, alleen ik had op het einde ook... Ik begon ook spontaan pijn te krijgen. Dus ik had ook zoiets van, ik kan misschien niet per se stoppen met de medicatie. Ik begon ook uit niks pijn te krijgen. Maar die medicatie was verschrikkelijk. Ja. Dat was echt... Ik ben echt een jaar lang precies geen mens geweest. Ja.
Ik vind je dat wel heel goed verwoord, van waarom eigenlijk gewoon puur om penetratieve seks te kunnen hebben, is dat het waard, inderdaad. Ja. Want seks is veel breder dan dat, en dat is ook wel wat je ook wel wil meegeven, ik denk jullie ook. Maar ik denk dat jij elke verhaal over de... Wacht, hè, vestibulectomie vertellen waard. Dus eerst die medicatie, daar dan mee gestopt. En wat waren dan de volgende stappen?
Ja, de operatie. Ja. Ik wil ook zeggen, ondertussen ben ik ook naar een seksoloog geweest met mijn partner. Dat is ook wel een heel belangrijk aspect van het traject, vind ik. Ik heb een heel erg ziekenhuistraject gevolgd. Mm-hmm. Echt salve, medicatie, bekkenbodem, kinesist, seksoloog, gynaecoloog, vulva-arts. En er zijn mensen die naar osteopaten zo gaan. Ik had er niet over nagedacht. Ik vind persoonlijk ook, ik vind dat, hoe toen ik het zelf vind, maar moet ik dat zeggen? Ja, ik vind dat ook vermoeiend, staat die dokters. Ik wil ook gewoon leven daarbuiten. En ik vind dat heel goed dat mensen van alles zelf proberen. Je moet echt doen waar je goed bij voelt. Maar op een duur word je een zieke mens.
Ja.
Snap je van, word je aandoening? En dat is een deel van wie ik ben, natuurlijk. Dat is wel zo, maar ik wil ook voor een deel niet veel voldoening zijn. En een ander deel, en dat verdwijnt op een duur. Als je dat ging, dat gaat daarmee bezig. Je moet zelf super vermoeiend.
We hebben ook een seksuologe gehad die dat contact met ons heeft opgenomen, die dat daar ook inderdaad over bezig was, over hoe belangrijk dat het is om er ook niet mee bezig te zijn. En zo, dat als je niet wilt, zo, of je bent niet in de stemming, dat je dat dan ook gewoon even niet moet doen. Omdat je inderdaad, je wilt niet alles maar associëren met zo, ik moet nu dit doen en ik moet hier nu elke dag mee bezig zijn. En dat je dat ook moet kunnen afzetten. En hoeveel dat doet voor een mens eigenlijk.
Ja, en mag ik even vragen, ja, sorry dat ik veel ruimte inneem.
Helemaal ook.
Maar ik moest echt denken ook aan uw verhaal toen je zei van, met die plotters, je moet er eigenlijk veel aan oefenen, maar ik doe dat eigenlijk helemaal niet graag. En dat jij zei van, ah, dat hoort echt wel bijna een chronische ziekte, waar je vaak mee bezig zijn. En dan heb ik soms bij Lotgo zo die kinesist zegt van, ja, moet dat elke dag oefenen? Dan denk ik van, mijn god, niet doen, jong. Als je dat 3 keer of 2 keer per week doet, is dat al lang goed. En als je dat 2 weken dat je niet doet, jong, dat is echt geen energie.
Ja. Er zit ook geen haast achter, hè.
Ja. Oh, ja.
En wat die seksuoloog ook zei, is dat de opwinding daarbij ook heel belangrijk is. Als je dat gaat doen, als je niet opgewonden bent, dat ook... Ik ken nu niet heel de achtergrond of wat de correcte manier is, maar het is precies wat tegenspraak van kinesisten en seksuologen. Maar ik denk wel dat dat een belangrijke factor ook is.
Ja, dat het gewoon, dat het heel het proces niet altijd iets medisch wordt. Nee. Dat ook nog fijn moet zijn.
Doe alsjeblieft nog toffe dingen.
Ja.
Doe vooral dat. Als je 2, 3 keer met je oefeningen per week bezig bent, is dat echt goed genoeg. Ga daarnaast iets toffe doen, alsjeblieft. Mm-hmm. Echt waar.
Mm. Absoluut. Ja.
Dus de vestibulectomie. Ja. Je hebt heel kortjes gezegd, dat snijden ze de zenuwen weg aan het begin van je vagina. Ja.
Ja.
En heeft dat geholpen?
Qua penetratieseks, wel. Heb ik altijd pijn als penetratieseks? Nee, maar pakt 60-70% van de tijd als ik penetratieseks heb, ik niet zoveel penetratieseks. Ik vind dat veel moeite, dat ik het zo zeg.
Nee.
Maar als ik penetratieseks heb, dan lukt dat pakt 60-70% van de tijd. Maar ik moet wel alles goed voorbereiden met die pelotes. En dan neemt spontaniteit weg. Dus we hebben dat alleen als we echt zo afspreken, voilà, wil dat we nog eens proberen. Ja. En dan hoort heel de voorbereiding er ook bij. En voor de rest is dat niet zo belangrijk meer. En dat is ook, ja, dat neemt een soort van soms plezier of zo weg. Het is gewoon veel extra moeite of zo. Terwijl het gewoon plezant zijn.
Mm-hmm. Ja.
Voilà.
Absoluut.
Wat jij er nog niet... Dan, jij wel ook, of niet, de operatie?
Nee.
En is dat iets waar jullie over aan het denken zijn om te doen, of is dat iets dat voor jullie eigenlijk niet hoeft?
Ik heb er heel lang over nagedacht al. Maar ik heb onlangs wel de knoop voor mezelf doorgehakt dat ik het niet wil.
Ja.
Nu, de afspraak staat wel, de operatie staat gepland, maar er is een mogelijkheid om die altijd te annuleren of te verschuiven. Dus op een of andere manier geeft mij dat een geruststelling dat die wel nog ingepland staat, maar ik heb wel voor mezelf beslist om het niet te doen. Omdat ik het zelf persoonlijk en ook weer iedereen moet doen waar die zich bij goed voelt, maar ik vind het een iets te ingrijpend iets om te laten uitvoeren. Waarvan ik 1 niet weet of dat echt effectief gaat helpen. Ja. Hè? Want er is wel slaagkans, maar ik ken ook, we kennen allemaal lotgenoten waarbij dat niet echt veel effect heeft gehad. Dus ja, is het mij dat dan waard?
Had jij daar al eens over nagedacht? Of was dat iets dat je...
Ik heb het... Sorry voor de onderbreking. Ik heb er over nagedacht, maar nadat ik die medicatie had geprobeerd, voelde ik mij behandelmoe.
Ja.
Om het zo te zeggen. En voor mij hielp het om het los te laten, om het gewoon te accepteren.
Ja.
En er niet meer elke dag mee over te moeten bezig zijn, heeft mij rust gegeven. En ik dacht, oké, ik ga die operatie laten voor wat het is. Ik hou het achter de hand, maar het is eigenlijk, denk ik daar niet meer over na.
Oké.
Ja, jullie zeggen ook een deel loslaten. Toch hebben jullie een patiëntengroep gestart om erover te babbelen. Hoe helpt jullie dat? Of hebben jullie het gevoel...
Hetgene dat mij een stukje gered heeft of zo, of waarom dat ik nu niet echt behoefte heb ook aan die operatie of allee, andere manieren van zoeken van hoe kan mijn vulvodynie toch verbeteren of zo, hoe kan ik er hand in hand mee leven, die manier. Hetgene dat mij echt geholpen heeft, is verbinden met andere lotgenoten. En ik denk dat dat ook een beetje een stuk van de missie is dat we willen in de wereld zetten, is dat het kan heel eenzaam voelen, vulvodynie, en niet weten wat er aan de hand is. En denken dat je stuk bent of abnormaal en die van die dingen. Dus het is echt zo krachtig om te kunnen verbinden met andere lotgenoten die je verstaan. Want je kunt daar wel met je arts over spreken mm-hmm. of met een vertrouwenspersoon. Maar als die persoon het zelf niet meemaakt, is het toch ook nog altijd niet hetzelfde. Dus als je lotgenoten kunt vinden waar dat je echt open over kunt babbelen, over je vervoering, dat heeft mij alleszins al in mijn proces naar een soort van acceptatie of zo geholpen. En ja.
Hebben jullie daar, soms dat is een vraag naar jullie allemaal, hebben jullie daar soms ook over met mensen die dat het zelf niet hebben? Want ik weet dat ik zo in het begin tegen niemand iets durf te zeggen, en dat is voor mij ook gewoon heel veel hulp om gewoon met mensen te praten van ik heb hier last van, en of ze dat mezelf hadden of niet, is dat wel gewoon fijn om zo dingen te horen. En je hoort dan ook wel andere verhalen van, ik heb ook wel iemand aan, en dat het ook wel fijn is om met mensen die dat er geen problemen mee hebben zelf, die er ook van op de hoogte te brengen. Dat vond ik ook wel fijn. Is dat iets wat jullie doen met vrienden of familie of zo? Of is dat meer iets voor in jullie lotgenotengroep?
Ik doe dat ook met mijn vrienden, maar ook zelfs met sommige collega's. Omdat ik wel fijn vind dat die weten wat er aan de hand is.
Ja.
Of waar je zo mee bezig bent. Maar niet met alle collega's, maar zo'n paar. Ja. Waar je intiemere gesprekken hebt, om zo te zeggen. Dus dat vind ik wel heel fijn. En inderdaad, iedereen kent wel iemand die ook met iets struggelt of zo.
Ja.
En wat ik wel tof vind aan lotgenoten, is dat omdat die exact weten wat die pijn aanvoelt, dat je dan precies over je gevoel kunt praten, alhoewel zo een vriendin is die vervelend toe. Gewoon zo, ik heb last vandaag daar en dat toe. En dan ik heb dat ook al gehad, maar dat gaat wel over. Of en dat is zo wel aangenaam dat je gewoon precies over een externe persoon begint.
Ja,
ja.
Ja.
Precies, je mat om de buurvrouw.
Ja, dat is toch weer lastig vandaag. Ja.
Jullie zijn echt aan het foefelaarje. Ja.
Hebben jullie dan ook alles over vulvodenie, of is daar zo een andere naam voor? Omdat je nu zo zegt, het is precies de ambetante buurvrouw, het is niet dat dat ooit zo genoemd wordt of zo. Dat zou ik wel goed vinden.
Goh, ik denk dat dat zo bij iedereen ook iets heel persoonlijk is. Bij mij is dat ook gewoon, ik verwijs naar haar.
Ja.
En dat is een beetje mijn kompas geworden of zo. Inderdaad, af en toe kan ze ambetant doen, maar dan weet ik ook van, oké, er is iets dat ze mij wil vertellen of zo. Ik denk dat dat bij iedereen een beetje... iets anders is. Maar we gebruiken ook vooral het term wel, als we echt over het onderwerp praten, wel veel voor die niet.
Ik moet zeggen, ik ben een tijd wel open geweest, maar nu wel minder. Ik heb heel ondersteunende reacties ervaren, maar ook de standaard microagressies, om het zo te zeggen, als we moeten gewoon meer ontspannen.
Drink een glas wijn, ontspannen.
Ja, ook van, of amai, uw partner is wel altijd bij u. Of amai, maar uw man was wel een hele lieve. Die lijken van mij, dat is waar, maar ik ben ook een beetje lief. Zo die opmerking dat je toch altijd zo heel klein houden. Je mag blij zijn dat iemand zelf met u wil samen zijn, want waar je het zo'n rare aandoening en uw man moet toch wel seks kunnen krijgen. Die opmerking krijg ik ook. En weet je, ik heb mijn manieren gevonden om om te gaan en zo. En ik ben ook wel meer kenniswijdig. Ik vind dat soms spijtig, maar ik heb ook niet superveel nood meer om er met iedereen over te praten. Omdat ik weet dat die gemene opmerkingen er ook zijn. En dat heeft me wel voor een stuk ook doen zwijgen. Soms is soms spijtig, maar ik heb er niet meer energie voor. En het kan mij ook niet meer zo... Ik heb geen zin meer om tijd in te steken in zo'n opmerkingen. Soms wel. Ik kan ook met enige mildheid naar kijken. Iedereen heeft een keer iets doms, dat is waar. En als je soms mensen daarover aanspreekt, zijn die ook van, amai, heb ik nu al zo'n domme opmerking gemaakt? Spijt me. Als ik een mens op aanspreek, krijg ik die reactie ook al mensen die echt uitgebreid voor me zullen. Ik vind dat wel fijn. Maar er zijn ook heel veel mensen die het niet willen begrijpen. Maar ik wil even zeggen ook, ik krijg ook heel veel ondersteunende reacties. De belangrijke, positieve dingen mag ik ook zeggen. En dat zorgt ervoor dat ik met hun wel te vragen. Ja.
Ik heb me bijvoorbeeld ook wel inbeelden, mocht je een nieuwe relatie starten met iemand, is dat iets dat je dan snel aanhaalt? Of hoe ga je daarmee om? Of heb je die al meegemaakt? Ik weet het niet.
Ik kan niet echt uit ervaring spreken. Ik ben nog altijd samen met dezelfde partner als toen de diagnose is vastgesteld. Hè. Maar wat dat we... van andere lotgenoten wel ook horen, is dat iedereen dat een beetje voor zichzelf ook uitmaakt. Van, zeg ik het op een eerste date of niet? Of wat voelt voor mij veilig? Het is niet dat je verplicht bent om direct te zeggen van kijk, ik heb dit en je hebt het recht om dat te weten. Nee, je hebt het recht om dat zelf te beslissen wanneer. Ja. Maar ik denk misschien dat Jorien daar nog wel iets aan kan.
Ja, ik heb wel wat je deed. En voor mij persoonlijk werd het wel om het vrij snel te zeggen. Ook omdat het een manier is, een brute manier om het kef aan het koor te scheiden. Of gewoon te weten van hoe dat iemand reageert en hoe dat iemand ermee omgaat. Dat is echt een voorbode van hoe dat de relatie ook kan zijn. Dus maar ik heb nog nooit slechte reacties gekregen. Maar ja, ik vind het wel heel moeilijk om dat als precies een zwaard van Damocles dat boven je hangt. Dus van, ik moet hier nog even iets zeggen. En dat lucht dat toch wel op als je dat kunt doen en dat goed onthaald, goed onthaald wordt.
Het is niet dat zo'n onderwerp is dat uit natuur boven komt.
Hè? Nee, klopt. Dus dat is heel
duidelijk. Even zo gaan aanhalen.
Ja. Dus dan moet je wel zien dat er wat context is, zodat je dat zo aan kunt
aangeven. Dus
dat is
de
Nee,
by the way.
Ja. Even een leuk weetje, ja.
Ja, maar op zich heb je er nooit negatieve reacties rond gekregen, maar wel positief is dat zeker.
Ja, inderdaad.
Waar hadden jullie nood aan in de zoektocht naar een diagnose of in heel dit proces? Zijn er dingen die het gemist of sneller wou? Of,
gehoor. Gewoon geloofd worden en gehoor was bij mij wel iets dat ik heel hard en lang heb moeten missen. Ik heb heel lang gedacht dat er echt iets mis was met mij, dat ik echt stuk was. En als die ene gynaecoloog dan zei van het ligt aan uw relatie, je ziet elkaar niet meer graag, om een duur zei je gewoon zodanig ten einde raad dat je zelfs dat begint te geloven. En dat is
een afschuwelijke reactie die ik ooit heb gemaakt.
Ja, dus ja, gewoon begrip en het feit dat een gynaecoloog niet weet dat dit als vulvodynie of zelfs ze heeft zelfs ook niet gedacht aan vaginisme. Of, allee, dat niet geweten is, die kennis, dat mij niet is meegegeven, dat vind ik nog altijd heel jammer. En daar had ik wel nood aan. En echt, gewoon van, het zit niet in je hoofdpunt. Je hebt effectief wel pijn.
En zind je, als je op voorhand al had gehoord over vulvodynie, als je had geweten dat al bestaan, dat je misschien sneller had gedacht van, deze kan misschien wel een ding zijn. Dat, als dat is dat je bijvoorbeeld met je seksuele opvoeding op school of zo overleert, en we hebben het al vaker gehad over het feit dat je heel weinig seksuele opvoeding krijgt, over het algemeen. Dat misschien wel had geholpen als je daar op voorhand al iets van had geweten, want die bestaat.
Absoluut.
Kan.
Zeker. Ja, want het eerste wat je doet uiteindelijk, als je al heel lang pijn hebt met vrij, en je begint je toch de vraag te stellen van, hoe zou er niet toch iets aan de hand zijn? Het eerste wat je doet is je gaat googlen en je zegt van pijn met vrijen. Maar daar ben ik ook nooit het woord vulvodynie tegengekomen, omdat het ook gewoon nog... Allee, en ik spreek van wat 8 jaar geleden of zo. Het is echt nog maar heel recent dat nu ietsje meer naam krijgt.
En wat kwam je dan wel tegen?
Vaginisme ben ik wel een paar keer tegengekomen, dat wel. Maar die link ook niet echt gelegd of zo. Of zelf naar mijn arts gegaan en gezegd van, zou dat kunnen zijn? Mm-hmm. Omdat je weet het echt niet, hè. En
je hebt ook wel net dat je dokter toen dingen wel weten.
Voilà, en ook weer, je las ook wel van, kijk, het kan wel af en toe iets pijn doen als vrouw. En dat wordt je ook meegegeven in seksuele opvoeding, als je het al krijgt. Hè.
Ja.
Dus dat komt er wel tegen. Maar ik merk wel dat nu de dingen aan het veranderen zijn. Zo. Ja. Dat er toch wel een shift is en dat er toch wel ietsje meer over kan gepraat worden. Dat toch niet zo normaal is dat je pijn ervaart.
Ja. Is het oké dat ik ook even praat over de dingen die ik heb gemist, maar ik wil ook praten over de dingen die mij wel geholpen hebben? Want ik weet van mijzelf persoonlijk dat ik een beter traject heb gehad dan de meeste vulvodynie-patiënten. En ik wil even praten over dingen die goed zijn, omdat mensen daar ook naar het leren. Stel je voor, een hulpverlener luistert iets, dan weet hij van, misschien kunnen we het zo aanpakken. Ik zeg dat niet om andere verhalen te minimaliseren, absoluut niet. Maar ik wou dat mijn verhaal op de morgen was. En wat ik heel fijn vond in mijn traject, ik ben altijd geloofd. Direct, zonder probleem, dat was echt heel, heel fijn. En ik ben ook altijd op een empathische manier behandeld geweest. Die mensen hadden de hele tijd, wat een opluchting. Als ik bij een huisarts ga, en ik heb vriendelijke mensen en zo, maar dat mag 15 minuten duren, daarna moet ik er buiten. Hier, ik denk dat ik steek er een half uur of zelfs soms 20 minuten.
bij mijn gynaecoloog of vulvaarts zit, dat iemand tijd voor je pakt, is echt heel fijn. Die mensen komen je ook in toezet, die komen je halen persoonlijk, de dokter of de assistent.
Dat is ook in het UZ in Gent?
Ja.
Ik heb daar heel veel goede dingen over gehoord. Ja.
Ja, er zijn wel echt wel wat goede hulpverleners dat daar werken. Ja. Waar er ook wel wat wachtlijsten zit. Maar ja, dat helpt ook. Dat je op welke manier behandeld wordt. De eerste vraag die ik altijd krijg als ik daar kom is, hoe gaat het met je Sarah?
Ja.
Volgens mij. Dat is echt tof. De persoon die mij behandelt, die verontschuldigt zich altijd als mijn pijn doet. Wat sowieso vaak gebeuren. Want ik moet met die wattenstaaftest, duiden ze al je pijnpunten aan. Ja, de kans is groot dat dat pijn gaat doen. Dat kan die mensen gaan doen, dat kan ik niet aan doen. Maar hij zegt wel, sorry, ja, dat kun je zien, doof. Dat is wel fijn.
Dat klinkt zo logisch, maar dat doen ze echt niet allemaal.
Mm-hmm. Jawel.
Yeah.
En dat zal normaal moeten zijn. Ik zei het over laatst, pas voor op het UZ Gent, voor mijn werk. Ik zei, als er iemand dat standbeeld verdient, is dat Justine. Want het is niet alleen hij dat zijn werk goed doet, hij verspreidt ook zijn kennis in de manier van doen naar andere collega's. En zo'n trekker hebben wij echt wel nodig. En dat vond ik fantastisch. En voor de rest, ik heb heel veel chance in mijn trek met mijn familie. Bijvoorbeeld mijn papa heeft mij 10 jaar al seksuele opvoeding gegeven.
Ja.
Fantastisch. En die heeft dat wel op school ook. Dus het is leerkracht, biologie wel. Maar dat is wel heel fijn om altijd bij mijn ouders, allebei, mijn vader, mijn moeder, mijn schoonouders ook, terecht te kunnen bij mijn vrienden. En ja, ik moet ook eerlijk zeggen, een fantastische man. Het is niet... moet dat eerlijk zijn, niet iedereen zou de steun geven die hij geeft. Daar heb ik niet alleen over aanpassen, van het aanpassen van je visie over seksualiteit, wat al wel een opgave is. Maar ook soms overnemen van huishoudelijke taken, omdat ik gewoon pijn heb. Het meekomen aan een dokter. Al die dingen, dat is van de kennis is soms. Dat is geen vanzelfsprekende. En ik ben daar wel dankbaar voor. Maar dat helpt me wel echt op mijn traject. Voilà. Ik wil het echt wel ook.
Absoluut.
Ik heb nog één vraagje uit uw ding nu. Dat je zegt van jij neemt soms huishoudelijke taken omdat ik pijn heb. In mijn hoofd was veel die niet vooral met seks gerelateerd. Hebben jullie ook soms gewoon pijn uit het niks?
Bij mij is dat er ongeveer 1,5 jaar geleden bijgekomen. Dus dat kan inderdaad ook een van de symptomen zijn van veel die niet. En je hebt spontane en uitslokbare pijn. En bij mij is die spontane pijn dan er ongeveer 1,5 jaar bijgekomen. Dat ook gewoon is dat ik bijvoorbeeld last heb als ik een ondergoed mijn naad draag of als ik fiets in de auto zit, gebruik ik ook een donutkussen bijvoorbeeld. Dat gewoon kan zijn dat ik plots pijn krijg. Ook dat is weten ze niet zo goed van waar dat komt. Ja. Ik weet ook niet zo goed van waar dat ineens plots komt. Maar er zijn inderdaad voor die niet-patiënten die ook die spontane pijnen hebben. En allee, denk Sarah, je kunt daar ook wel over meespreken, denk ik.
Ja, ik wil even inpikken op die verschillende soorten pijnen, want bij mij is het verschillende soorten pijnen. Dus ik heb die stekende pijnen, dat echt, als precies, ja, of ze mijn mes in steken met een grote bijnaald of zo. Ja, de brandende pijn, dat zo, kan heel intens branden of sluimerend voor een langere periode, bijvoorbeeld een dag. En een jeukpijn. En soms, wat ik ook heb, is dat zo, ja, ik weet het niet. Een soort van knetterend pijngevoel. Ik kan dat niet... Dat is echt heel raar, hè. Maar precies zo een staafje van op een verjaardagstaart. Zo van die...
Zo vuurig, oh, ja. Ja. Ik was zo van die bolletjes.
Ik was ook dat van die knetterende pijngevoel.
Ik weet niet hoe dat voelt. Ja, wat in mij opkwam.
Dat is zo... Het is niet te beschrijven. Maar enfin... soms heb ik ook al die pijn tegelijkertijd soms maar met twee, tegelijkertijd soms maar één. En soms heb je de hele dag brandende pijn. Soms heb je maar één moment op een dag echt een heel pijnlijke steek ineens in je vagina of aan je vulvalippen of schaamlippen. Wat ik heel pijnlijk vind, is die steek in je clitoris.
Dat klinkt
absurd. Ja, absoluut.
Ja, en ook een aparte naam voor clitoris die niet.
Ja.
We
leren hier nu wel wat moeilijke woorden van.
Moeten we een lijstje online zetten met al de dingen die we hebben gehoord?
Ja. Dus eigenlijk gewoon veel voldoening in je clitoris.
Oké.
Wat ik ook soms voel, is dat je in je topkop van de clitoris dat eruit steekt, dat kun je niet zien, want de rest is
binnen. Ja.
En wat ik de laatste tijd begin te voelen, is dat van binnen in mijn clitoris omhoog begint te branden soms. Ik wil de mensen geen schrik aanjagen. Ik heb altijd het gevoel dat ik een speciaal geval ben. De meeste mensen hebben helemaal geen spontane pijnen. Moet je geen schrik aanjagen door mijn verhaal. Ik zei daarna, want schrik is een slechte raadgever. Geen schrik hebben. De kans dat toekomt, is goed.
Het is vooral wel, als er nu mensen aan het luisteren zijn die dat ook hebben, ook wel fijn om te weten van, hey, dat kan ook wel gebeuren. Dat is niet... Ik ben hier niet de enige persoon dat daarvoor heeft. Dus, is dat iets dat... Is dat heel vaak dat je dat hebt? Of is dat iets dat dagelijks voorkomt? Of is dat iets dat wekelijks of maandelijks? Of...
De laatste week voor mij is het beter. Maar ik kom uit zowel een jaar dat ik ben al dagelijks.
Oef, heftig.
Goh, ja en nee. Als jij zegt van ik heb 5 keer per dag 5 minuten pijn, dan valt dat mee.
Ja.
Afhankelijk hoe intens die pijn is natuurlijk. Ik heb even een pijndagboek bijhouden. Nooit meer doen. Ik was altijd bezig met een pijn. Want voor mij was dat slecht, voor andere mensen dat goed. Voor mij marcheerde dat niet.
Mij heeft dat bijvoorbeeld wel geholpen om een pijndagboek bij te houden. Niet zozeer omdat ik wou focussen wanneer heb ik pijn, maar dat helpt mij wel patronen, als die er al zijn, een beetje bloot te leggen. Ik probeer er ook altijd wel iets positiefs ook aan te linken, dat het inderdaad niet altijd rond die pijn draait. Maar dat heeft mij inderdaad wel geleerd om een stukje te leren luisteren en mijn vulva beter te leren begrijpen of zo. En dan weet ik van spontane pijnen komen voor, maar vooral als ik voor het stress heb of als ik drukke dagen achter de rug heb. Zo die dingen, ja.
Ja, en ik vind dat zelfinzicht dat je hebt wel mooi, eigenlijk. Want ik weet van mezelf ook dat stress bij mij ook een serieuze impact heeft gehad. Bijvoorbeeld vorig jaar, mijn contract met werk is niet verlengd geweest, ook al is de behoefte dan wel. Dus ik moest snel ander werk vinden, als de vulva storingsdag. Ik trouwde ook dat jaar. Het was allemaal heel veel, maar ik doe ik altijd maar door, want met Sarah. En dan zit je bij Pauline, dat je echt dat zelfinzicht hebt van, ah ja, hier, die drukte of die stress is er, en je gaat daarmee aan de slag. Ja. Ik weet dat mezelf, maar ja, ik doe daar nooit iets mee. En ik vind dat echt goed dat je dat wel doet. Of dat meer mij op een goede manier mee bezig bent.
Ik denk dat het goede op is aan jullie lotgroep dan eigenlijk, waar dat je inderdaad kunt leren van elkaar en hoe ze daarmee omgaan. Hoe gaat dat echt in zijn werk? Komen jullie samen? Of is dat online?
Beiden eigenlijk. Hè. Allee, dus wij organiseren lotgenotenavonden. Dat zijn praatavonden en cirkels. Het verschil tussen de praatavond en de cirkel. De praatavonden zijn echt samenkomen, praten. De cirkels leggen de nadruk iets meer op zo mindfulness oefeningen, lichaamsgerichte oefeningen meegeven, hoe dat je met je pijn kunt omgaan, om dat beter te leren begrijpen enzovoort. En de praatavonden zijn zowel fysiek als online. De cirkels zijn nu voorlopig eigenlijk altijd fysiek geweest. Maar ja, we zijn daar ook nog niet super lang mee bezig. Ik denk ongeveer een jaar zeker.
Zoiets, ja.
Zoiets, ja. Maar ja, altijd super waardevol.
En is iets waar mensen zich gewoon door online kunnen inschrijven? Of ze een bericht naar jullie sturen?
Ja,
of
gewoon een mailtje sturen. Dus eigenlijk alle momenten staan nu op onze Instagram en komen ook in die besloten Facebookgroep.
Ja. Gewoon door een mailtje. Linken, zodat als we luisteraars hebben die geïnteresseerd zijn, dat ze je ook gemakkelijk kunnen terugvinden.
Ja,
dat is ook,
dus gewoon op onze Instagram kunnen een berichtje sturen of via mail een berichtje sturen om in te schrijven.
Hebben jullie nog eens zelf willen meedelen aan mensen over vulvodynie of over jullie groep?
Ik wou misschien nog zeggen over vulvastories, dat ook een van de redenen dat we ontstaan zijn, om zo te zeggen, is om het allemaal wat positiever te maken, om in de Facebookgroep, daar is heel veel negativiteit. Mensen die nergens anders terecht kunnen, dan wel of niet anoniem een bericht plaatsen, dat hun partner geen respect heeft of zo van die andere verhalen die echt niet fijn zijn. En we willen iets kunnen trouwen zijn, natuurlijk kun je met alles terecht, maar ook dat er positieve getuigenissen zijn, dat het vooral draait om verbinding en dat soort dingen. Dus,
dat is wat wij zelf ook heel belangrijk vinden, dat erover kunnen communiceren met iedereen en het inderdaad niet al te zwaar maken, want we zo niet meer hebben om erover te praten en dat we gewoon doen van, hoe moet er eens mee kunnen lachen?
Ja.
Natuurlijk zijn er dingen die dat echt niet tof zijn, hè, uiteraard, maar dat is wel fijn dat je daar inderdaad, dat je daar zo'n heel positieve groep voor hebben.
Ik denk van zo'n plaats waar je verdriet kwijt kunt, de musea, maar ook een plaats van inspiratie, hoop.
Ja.
En ja, vriendelijkheid, liefde, ondersteuning, zoiets.
Yeah.
Ja, klopt.
Ja. Ja. En ik wilde even de aandacht vestigen op onze mooie Instagram-pagina. Ja.
Veel mooier dan iemand anders.
Ja. Ja. Ik vind dat je opnieuw fantastisch werk doet. Dus dat je op zoek naar een goede designer. Hartstikke,
dus
kijk uit
het mooie. Goed om te weten. Ja.
Dat is gewoon Wilde Stories op Instagram, zeker?
Ja, klopt.
Oké, nog dingen die jullie graag kwijt willen? Het is het moment.
Ah, dat is sowieso. We hebben ook een lijst meegepakt van beleidsaanbevelingen. Ja. We hebben al over gesproken vandaag, maar ik wil het even kort samenvatten wat echt beter moet in onze maatschappij, in de zorg, in de wereld, in het algemeen. Misschien een beetje groot, maar moet je zelf niet te klein houden.
En je moet ergens beginnen, hè? Dus,
ja, voilà. Wat in het algemeen mist, is voldoende gynaecologen, huisartsen, veel artsen zijn sowieso opgeleid, die kennis hebben van onze aandoening. Hetzelfde geldt ook voor endometriose, sclerosis en alle andere veelzijdige gynaecologische aandoeningen. Er is niet voldoende geweten of... er is niet voldoende geweten. Dan horen wij genoeg van lotgenoten. En dat moet anders. Die mensen moeten erg voldoende onderzoek, erg goed onderzoek, maar het moet verspreid worden. En mensen moeten ook, moet bijna verplicht worden om daarin opgeleid te worden, zal ik het zo zeggen.
Ik heb ook het idee dat zo mensen die al heel lang gynaecoloog zijn, dat die inderdaad zo af en toe eens bijscholing of zo nodig hebben, over nieuwere dingen. Dat ook mijn eerste gynaecoloog, dat die al jarenlang bezig was en die lichte sclerose, dat was al aanwezig. En ik ging naar een nieuwe gynaecoloog en die keek 2 seconden en zei, ja, dat is liegen. En ik zei, wat? Mijn vorige gynaecoloog had daar nog nooit van gehoord en zei, nooit gezien. Terwijl dat wel blijkbaar heel duidelijk was. Dus dat is dan misschien ook iets omdat die al zo lang bezig zijn of zo, dat er geen nieuwe informatie op een andere manier tot de hoek krijgt.
Het is vol, maar ja, dat doen we ook kiezen in mannen natuurlijk.
Voilà,
ja.
Dat is een
beetje dus... ook lange wachttijden. Dat moet echt iets aan veranderen. Dat is het feit dat er te weinig mensen met kennis, maar ook dat er te weinig gynaecologen zijn, volgens mij. En meer tijd voor patiënten. Je kunt iemand met veel verdiening voor andere veelvijde aandoeningen niet in 20 minuten behandelen. Dat moet anders. En betaalbaarheid. Seksologen zijn echt belangrijk in ons traject. Een seksoloog, je betaalt snel 50, 60 euro. Afhankelijk van het ziekenfonds dat je aangesloten bent, krijg je 10 euro terug. Maar voor veel mensen is dat wel echt een serieuze kost. Allee, ik ben van Mechelsen in het ziekenhuis, daar zat het maart in Mechelen. Had ik juist heb gekeken over het laatst, waren alle gynaecologen daar niet geconventioneerd. Dat is wel... ik vind dat ook
En dat is ook, dat is niet dat je daar ene keer naartoe moet. Dat is een traject dat je moet doen en dat kost wel ongelooflijk. Dat is uiteindelijk.
Ja, ik vind persoonlijk dat... Als arts vraag je geen eerloze supplementen aan mensen die financiële moeilijkheden hebben. Maar ik ga me een discussie in.
Dat is een heel ander gesprek, inderdaad.
Maar seksologen, laten we zeggen, dat moet echt stukken betaalbaarder worden. Dat moet anders. En beter seksuele opvoeding. Alles.
Gewoon überhaupt seksuele opvoeding.
Ja.
Ik kan me niet herinneren dat je ooit hebt gehad.
En ik denk dat de overheid zich daar eens moet bezighouden om dat echt in het leerplan te steken. Op een goede manier dat dat echt in ons onderwijs zit en niet alleen enkel voortplanting. Ik denk, we zien heel wat goede dingen rond voortplanting, dat is goed. Maar het moet een en verhaal zijn.
Ja. Ik denk dat er al wel een evolutie is in geweest tegenwoordig. Toen ik seksuele oefening kreeg, dat was gewoon, hoe word je niet zwanger?
En je gaat puisten krijgen. Dat weet ik nog.
Maar inderdaad, ik denk dat het ook onlangs uit het leerplan is gehaald.
Ja.
Dus ik vind dat zelf ook wel in. Dus ook stage ik zelf ook voor staan. En ga ik ook aan mijn willen wisten om dat beter in scholen te doen laten opnemen. Eerst eten. Hoe is het heel goed dat je dat ook hier aanhaalt? Ik weet niet hoeveel dat stress we hebben, maar toch.
Ik denk dat daar individuele leerkrachten allemaal mee zijn. Mijn schoonvader geeft ook seksuele opvoeding op school en die heeft het bijvoorbeeld op, die heeft over erectieproblemen, ook bijvoorbeeld dingen als squirt condombot. Oké, dat is niet. Misschien niet allemaal voldoende, maar het zijn twee kleine stapjes in een betere richting.
Weet je dat, hoe vaak? Want je zei daaruit dat je ook biologie geeft, of dat was
is mijn papa. Mijn schoonvader en mijn eigen vader geven allebei seksuele voeding.
vind ik dat geweldig. Maar weet je, of dat die dat, is dat iets dat, dat vaak aan bod komt? Is dat iets dat zo twee lessen op een jaar is? Of is dat echt iets dat regelmatig terugkomt, dat je weet?
Bij mijn schoonvader geeft les op een duimbouwschool. Dus die heeft het heel... Oh, ja, die geeft sowieso veel seksuele opvoeding. Als bij over dieren, voortplantingsreis. Yeah. Maar ook ja, bij de mens zelf. Heel door hormonale dingen en zo. Hij heeft mij zelf al een powerpoint gegeven, met alles uitgelegd. Maar ja, hoe vaak? Ja, bij mij is dat een heel groot pakket met mijn vader. Ik denk niet dat dat zo vaak veel aan bod kwam. Yeah. Behalve gewoon biologische voortplantingsgedeelte.
Ja.
Allee, ik had...
Niks over plezier of zo.
Ik had over laatst met mijn vader een gesprek over de clitoris. Dat kwam amper aan bod. Ik heb nooit een juiste clitoris gezien. Dan zou ik echt in dat boek gaan kijken van... Is hier een volledige clitoris ooit in een van mijn boeken? Het is hier nooit geen enkel.
Ah ja.
Ja, ik kan zeker beter seksueel opvoeren.
Ja, absoluut. Ja. Oké.
En dan nog één puntje. Wat ik ook beter kunnen vind, is een interdisciplinaire zorg. Dat je echt doorgewezen wordt, altijd naar een seksuoloog. Als die persoon dat wil, misschien niet de eerste keer, of wel die is, maar misschien wel een tweede of derde keer. Dat je niet alleen het medisch stuk meekrijgt, maar ook psychologisch mentaal ondersteund wordt.
Ja, en openstaan voor, ik noem het nu alternatieve benaderingen. Maar dat is zo wat een beetje de weg dat ik zelf aan het opgaan ben. Hè, van onder andere meditatie, mindfulness, maar ook osteopathie. Alles wat dat een beetje alternatiever kan gezien worden. Natuurlijk, maar...
Dat het niet gewoon allemaal pillen zijn.
Voilà, ja. Ik merk dat mijn lichaam daar nu nood aan heeft. En bij sommigen helpt dat. Hè. Voor sommigen is dat misschien totaal niet de weg. Maar ik zou heel graag en het heel fijn vinden, moest ik bij mijn gynaecoloog komen en zeggen van kijk, ik ben bij een osteopaat geweest of ik heb die behandeling gehad. Dat heeft me geholpen. Is dat niet een idee om een keer samen... om wij gewoon samen rond de tafel met een open blik in plaats van... Ja, ik merk dat dat toch vaak nog... spijtig genoeg een beetje raar bekeken wordt of zo, als je dat doet. Van, dat is allemaal kwatsch of zo. Terwijl ik denk, het zou zo mooi hand in hand kunnen gaan in plaats van een of verhaal. En dat bedoelen eigenlijk ook met zo meer samenwerken gewoon. Ja. En zoeken naar wat kan helpen, want ieder lichaam is ook anders. Dus elke behandeling is ook anders. Ja.
Oké. Nog afsluitende woorden?
Ik zou misschien wel eindigen met een oproep. Dus we zijn altijd op zoek naar mensen die mee onze flyers en dergelijke willen verspreiden, die we ophangen in dokterspraktijken of bij eender welke zorgverlener dat van nut kan zijn. Dus moest je interesse hebben, dan mocht je ons altijd een seintje geven, dan kunnen we wel dingen doorsturen.
Hebben jullie trouwens nog een dag gepland? Of niet direct?
Echt een volledige dag hebben we nog niet gepland, maar we zitten wel boordevol ideeën. Okay. En wel zoiets van themaavonden of zo kunnen. Allee, dus er zijn plannen, er zijn ideeën, maar echt een volledige dag hebben we nu nog niet gepland. Nee. Maar ik zou zeggen, we hadden de socials in de gaten.
Ik wil jullie heel erg bedanken om jullie verhalen te komen doen. Ik vind het ook heel mooi wat jullie doen. Ik denk dat het ook nodig is en dat jullie zelf het toonbeeld zijn van dat het werkt om inderdaad met lotgenoten erover te praten. Dus als je aangesproken voelt...
we gaan linken naar jullie, omdat je daar juist ook zei van hou onze socials in de gaten. Als wij nog dingen zien passeren, we zetten dat erbij ons ook op. We zijn heel blij met jullie initiatief. Dank jullie wel.
Merci. Jullie ook bedankt.
En dan... Tot dan wel, misschien jullie niet, maar mij.
Doei!